Hartelijk welkom vanmorgen in deze dienst, waarin we Jesse Hartman aan de Heer opdragen, de prachtige zoon van Eddo en Suzanne. We hebben net onze organist horen spelen. Zo'n ruim 3 maanden geleden speelde onze organist ook in een dienst. En tijdens het spelen hoorde ik ineens van, hey, het lijkt wel of het anders gaat het spelen, want hij hoorde op dat moment dat hij opa geworden was. Nou, Jos zit weer achter het orgel en ze mogen samen, Jos en Lisbeth en ook Lammert en Gerry meemaken dat hun kleinkind aan de Heer opgedragen wordt. En fijn dat we dat zo met elkaar kunnen doen. Voordat we dat doen, gaan we eerst met elkaar bidden. Laten we samen deze dienst aan de Heer opdragen. Heer, wat is het goed om deze dienst te mogen beginnen met dat geweldige getuigenis. Heer, dat we weten dat u degene bent die alles geschapen hebt. En dat het niet alleen zo door u geschapen werd, maar dat het ook door u, maar ook tot u geschapen werd. En dat u de onderhouder bent, degene die het ook in stand houdt, Heer. Heer, dank u wel dat we u mogen kennen als de bron van het leven. Heer, we weten dat er in deze wereld heel anders tegenaan gekeken wordt. En dat er heel veel mensen zijn die zeggen, ach, het is allemaal maar zo toevallig ontstaan. Maar wat is het leven veel meer waard om te mogen weten, Heer, dat er een schepper is die het gemaakt heeft. Die er ook een doel mee heeft, een plan mee heeft. Heer, wat is het geweldig dat wij door het geloof mogen weten dat u een plan met ons leven heeft. Heer, en dat u het begin en het einde bent van ons leven. Heer, we willen u bidden, wilt u ons vanmorgen een hele fijne dienst geven? Als we vanmorgen mogen ervaren, Heer, dat we naar uw woord mogen luisteren. Dat u door uw woord tot ons wilt spreken. Dat u door uw Heilige Geest in ons midden wilt wonen. We willen u bidden, Heer, voor hen die vanmorgen voor het eerst in deze kerk zijn. Heer, we willen u bidden, wilt u hen zegenen en dat ze zich thuis mogen voelen. En dat ze door alles heen mogen ervaren dat u in ons midden bent en tot ons wilt spreken. Ik wil u danken, Heer, dat we Jesse ook aan de Heer op mogen dragen. En wilt u ons een heel wonderbaarlijk moment geven. Ik wil u danken, Heer, voor Robert en Marloes. Dat ze 22 augustus met elkaar zullen hopen te trouwen. En we willen u vragen, Heer, wilt u hen een hele goede voorbereidingstijd geven? Dank u wel dat u hen zo gezegend heeft, dat u hen aan elkaar toevertrouwt. En we willen u bidden, Heer, wilt u hen heel dicht nabij zijn? En hen ook een hele fijne huwelijksdag geven. Heer, wilt u met broeder Boensma zijn? We missen hem al een tijd in de gemeente. Heer, u weet wat er aan de hand is met hem. En we willen u bidden, Heer, wilt u... Ja, ook als hij misschien een heleboel andere dingen niet meer weet. Heer, dat datgene wat hij moet weten, dat nooit uit zijn hart zal verdwijnen. En dat wordt ook, dat mogen we ook zien, dat mogen we ook ervaren in zijn leven. Heer, dat hij u nooit vergeet en bovenal dat u hem nooit vergeet. En dat u hem in zijn handpalm, dat u hem in uw handpalm gegraveerd hebt, Heer. En dat niemand hem uit uw hand kan roven. Heer, wilt u met zuster Boensma zijn? Wilt u haar ook heel veel kracht geven om zo naast haar man te kunnen staan? Wilt u haar bemoedigen? Heer, ik wil u ook bidden voor Manon, die maandag een zeer ingrijpende ooroperatie zal moeten ondergaan. Heer, we willen u bidden voor de chirurg. Heer, wilt u zijn handen leiden? En dat er niets met hem gebeurt buiten uw wil om. Heer, en zo dragen we Manon aan u op. En wilt u haar de volkomen rust en uw vrede schenken. Heer, wilt u ook met Thomas zijn en ook zijn ouders. Ook als hij maandag een oogoperatie zal ondergaan. Heer, wilt u met dit ventje meegaan, Heer. En laat hem ervaren, Heer, ook al hoe jong hij ook is, dat u rondom hem bent, Heer. En dat u hem wilt zegenen. En wilt u hem de volkomen rust schenken. Heer, wilt u met broeder Henk de Graaf zijn als er van hem een scan gemaakt zal worden. Heer, laat het zo zijn dat er ook een hele goede, bemoedigende uitslag zal komen. Wilt u ook zo met Boukje Middelwijk zijn? En met Leni Haverkaten. En ook met broeder Ipskamp. Heer, het zijn enkelen van meerdere zieken die we mogen noemen, Heer. En ja, met hen willen we bidden voor al de zieken in de gemeente. Heer, dank u wel dat we zo deze dienst ook aan u op mogen dragen. En we willen u bidden, Heer, wilt u met tot uw doel komen? Wilt u met de kinderen zijn van de zondagsschool, van de peutergroep, van de crèche? Dank u wel voor de vele jonge mensen die u ook toevertrouwt aan de gemeente. Heer, dank u wel dat we zo ja, dit alles aan u op mogen dragen. In Jezus' naam. Amen. Voordat we Jesse aan de Heer opdragen, wilde ik graag een heel klein stukje lezen uit het boek Rut. Het boek Rut kunt u vinden na Jozua, Richteren en dan krijg je het boekje Rut. In het boek Rut wordt gesproken over een uitzichtloze situatie. Een Naomi die zo ontzettend bedroefd is omdat haar man, haar beide zonen overleden zijn, gestorven zijn. En voor Naomi is er totaal geen uitzicht meer. Maar dan komt God in haar leven. En Naomi kan weer lachen. Naomi krijgt weer zo'n ontzettende blijdschap door het kleinkind wat geboren wordt. Maar het kleinkind is niet zomaar een kind. Laten we er even iets over lezen uit Rut hoofdstuk 4 vers 13. Rut hoofdstuk 4 vers 13. Daar staat, toen nam Boas Rut en zij werd hem tot vrouw en hij ging tot haar in. En de Heere schonk haar zwangerschap. Ik heb daar een dikke streep onder gezet. Zwangerschap is niet zomaar iets. Daar staat, de Heere schonk haar zwangerschap. En zij baarde een zoon. En de vrouwen zeiden tot Naomi, geprezen zij de Heere, die het u heden niet laat ontbreken aan een losser. En zijn naam worden vermaard in Israël. En hij zal uw ziel verkwikken en u in uw ouderdom verzorgen. Want uw schoondochter, die u lief heeft, heeft hem gebaard. Zij die u meer waard is dan 7 zonen. En Naomi nam het kind en legde het op haar schoot en ze werd zijn verzorgster. En de buurinnen gaven het een naam, zeggende, aan Naomi is een zoon geboren en zij noemde hem Obed. Deze is de vader van Isaï, de vader van David. Nou, waarom heb ik dit nu gelezen? In de Statenvertaling. En met name Lucas en Matthäus en Paulus spreken altijd over David, de zoon van Jesse. David, de zoon van Jesse. Of Jessai. En Jessai of Jesse betekent letterlijk vertaald de Heere of hij is de Heere. Hij is de Heere. Dat betekent eigenlijk de naam Jesse. Hij is de Heer. En dat zullen we ook in de prediking van vanmorgen mogen ontdekken. Dat hij werkelijk de Heer is. Wat is geweldig dat je op deze manier het leven wat God je gegeven heeft, de Heere schonk haar zwangerschap, dat je dat ook mag belijden. En wat hier staat, dat direct na de geboorte van Obed, daar staat er, en ze prezen de Heer. Ze maakten de Heere groot. Ze dankten God. En dat staat ook zo prachtig mooi op het geboortekaartje wat we toen ook gekregen hebben. Daar staat, met dankbaarheid. Dankbaar en blij. Nou, die twee die horen bij elkaar. Dankbaar, de Heer werd geprezen. En blij met de geboorte van Jesse. En wat er bovenop jullie geboortekaartje stond, of op het geboortekaartje van Jesse, daar gaan we vanmorgen over nadenken. Want daar staat boven, want gij hebt mijn nieren gevormd, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid. Wonderbaar zijn uw werken, mijn ziel weet dat zeer wel. Psalm 139. Voordat we Jesse op gaan dragen, wil ik jullie natuurlijk vragen om naar voren te komen. En dan gaat Eddo iets vertellen over het opdragen, waarom dat ze Jesse aan de Heere op willen dragen. Ik hoop niet dat ik te veel gras voor jullie voeten weggemaaid heb. Daarna gaan we Jesse aan de Heere opdragen. En als we dat gedaan hebben, dat kunt u alvast opzoeken, dan gaan we... U kunt het opzoeken. Maar dan gaan we met elkaar zingen lied 599 uit de bundel Opwekking. En dat is ook in de lijn van het geboortekaartje. Daar staat nog voordat je bestond. Ik zal het eventjes erbij pakken. Nog voor je bestond kende hij je naam. Hij zag je elk moment en telde elke traan. Omdat hij van je hield, gaf hij zijn eigen zoon. Hij wacht alleen nog maar totdat je komt. Een prachtig mooi lied wat we straks gaan zingen na het opdragen. Mag ik jullie uitnodigen?
Goedemorgen allemaal. Wij zijn dus heel dankbaar met onze zoon Jesse. En wij zien hem ook als een geschenk van God. En daarom willen wij hem ook laten opdragen om hem ook kennis te laten maken met God. En dat hij ook maar jong mag leren wat het is om een kind van God te zijn. En dat hij de Heer ook maar met geheel zijn hart mag leren dienen.
Zullen we samen de Heer danken. Vader in de hemel, wat is het geweldig om met dit jonge, nieuwe leven voor uw aangezicht te mogen komen. We hebben het gelezen in uw woord, Heer, dat u schonk haar zwangerschap. En zo weten we, Heer, en dat willen we belijden, dat u Jesse gemaakt heeft, Heer, dat u hem geschapen heeft. En dat u een plan heeft met zijn leven. En zo willen we bidden, Heer, wilt u alstublieft uw zegenende handen op Jesse leggen. En laat het zo zijn, Heer, dat hij ook al heel vroeg in zijn leven u mag leren kennen als zijn Heer en Heiland. Heer, wilt u met Eddo en Suzanne zijn? Wilt u hen wijsheid geven, Heer, om Jesse op te voeden en hem te vertellen over de Heer Jezus? Heer, en ik wil u bidden, wilt u hen geduld geven en liefde en wijsheid? En dan willen we vragen, Heer, wilt u alstublieft uw zegenende handen uitspreiden over dit gezin. En met name uw liefdevolle handen op Jesse leggen en hem zegenen. En hem volmaken van uzelf. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Zullen we hen dat prachtige lied toezingen? En misschien is het wel goed om dat met elkaar staande hen toe te zingen. En vooral ook Jesse toe te zingen. We gaan met elkaar nog een lied zingen. Wat is het geweldig dat je zo'n jong leven aan de Heer mag toevertrouwen. En mag weten dat God, die in de hemel woont, ook de vader van Jesse wil zijn. En over dat vaderschap, dat is een prachtig mooi lied, ook in de bundel Opwekking, die 399, het is onbegrijpelijk. We hebben daar met de Bijbelstudie ook over gesproken, vanuit de Hebreeënbrief, dat de Heer Jezus zegt, hij schaamt zich niet om ons broeders te noemen. Hoe is het mogelijk dat de Heer Jezus zich niet schaamt om te zeggen, je bent mijn broeder, je bent mijn broer. Nou, wat geweldig dat we zo kinderen van God mogen zijn. En daar gaat het prachtige lied over, lied 399, waarin we eigenlijk zo verbaasd zijn dat we God als Vader mogen kennen. 399, Vader God, ik vraag me af. We zingen dat lied één keer. We zullen een gedeelte lezen uit het woord van God. Psalm 139. Een hele bekende psalm. Een psalm die David geschreven heeft voor de koorleider. De koorleider, dat was degene die de verantwoordelijkheid had voor de tempelzangen. Wat er in de tempel gezongen werd. En dit lied, dat zingen wij wel eens in aangepaste vorm in de gemeente, maar dit lied werd ook regelmatig gezongen in de tempel. Het lied heeft 4 coupletten, waarschijnlijk ook zo in uw Bijbel ingedeeld. En u zult zien dat elk couplet uit 6 regels bestaat. 4 coupletten van 6 regels. En elk couplet heeft ook een eigen thema. Moet u maar eens opletten, het eerste couplet heeft het thema U kent mij. Het tweede couplet heeft als thema U bent bij me. Het derde couplet heeft als thema U heeft me gemaakt. En het vierde couplet heeft als thema Mijn antwoord. Nou, denk ermee goed, hou het even goed in de gaten. Laten we met elkaar maar eens lezen. Psalm 139, voor de koorleider van David, een psalm. Heere, gij doorgrondt en kent mij. Gij kent mijn zitten en mijn opstaan. Gij verstaat van verre mijn gedachten. Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. Met al mijn wegen zijt gij vertrouwd. Want er is geen woord op mijn tong of zie, Heere, gij kent het volkomen. Gij omgeeft mij van achteren en van voren. En gelegt uw hand op mij. Het begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven. Ik kan er niet bij. Waarheen zou ik gaan voor uw geest? Waarheen vlieden voor uw aangezicht? Steeg ik ten hemel? Gij zijt daar. Of maakte ik het dodenrijk tot mijn sponde? Gij zijt er. Nam ik vleugelen van de dageraad? Ging ik wonen aan het uiterste der zee? Ook daar zou uw hand mij geleiden, uw rechterhand mij vastgrijpen. Zeide ik, duisternis mogen mij overvallen, dan is de nacht een licht om mij heen. Zelfs de duisternis verbergt niet voor u, maar de nacht licht als de dag. En de duisternis is als het licht. Want gij hebt mijn nieren gevormd, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid. Wonderbaar zijn uw werken, mijn ziel weet dat zeer wel. Mijn gebeente was voor u niet verholen toen ik in het verborgene gemaakt werd, gewrocht in de diepte van het aardrijk. Uw ogen zagen mijn vormeloos begin. In uw boek waren ze alle opgeschreven, de dagen die geformeerd zouden worden, toen nog geen daarvan bestond. Hoe kostelijk zijn mij uw gedachten, o God, hoe overweldigend is haar getal. Wilde ik ze tellen, zijn talrijker dan het zand. Als ik ontwaak, dan ben ik nog bij u. O God, dat gij toch de goddeloze ombracht, gij mannen des bloeds wijkt van mij, die arglistig tegen u spreken en uw naam tot leugen gebruiken, uw tegenstanders, zou ik hen niet haten, heren wie u haten. Niet verafschuwen wie tegen u opstaan. Ik haat hen met een volkomen haat. Tot vijanden zijn ze mij. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Toets mij en ken mijn gedachten. Zie of bij mij een heilloze weg is en leid mij op de eeuwige weg. Tot zover deze prachtige en ook hele bekende psalm. We gaan met elkaar lied 518 zingen uit de bundel Opwekking. Heer, u doorgrondt en kent mij. En tijdens het voorspel zal er gecollecteerd worden, zoals aangekondigd, voor het werk wat we mogen doen in de gemeente en de collecte voor de diaconie in deze rondgang. Twee collecten.
Thank you.
We hebben de afgelopen week, vrijdag, kunnen zien hoe in China de Olympische Spelen geopend werden. En daar zitten zo'n 90.000 mensen in een stadion. Wat een massa mensen. Een paar miljard mensen die er naar gekeken hebben. Wat leven toch in een wereld met massa mensen. En dan kun je heel goed voorstellen dat je denkt, maar ja, tussen al die miljarden mensen leef ik. Ik als persoontje. Of Jesse, dat kleine babytje. Wat betekent dat? Tussen zoveel miljarden mensen. Tussen al die miljarden mensen, daar staat dat prachtige woord, Psalm 139, die drie hele kleine woordjes in vers 1, Heere, gij doorgrondt, en wat staat er? En kent mij. Er is er één die tussen al die miljarden mensen jou kent. Het is heel mooi, prachtig, dat je in de Bijbel, in het geloof in de God van Israël, een God mag ontmoeten die jou heel persoonlijk kent. Een persoonlijke God. Niet een algemene God. Niet een God die onbereikbaar is, maar een God die in jou geïnteresseerd is. Die jou doorgrondt. Die je kent. Die je onderzoekt. Weet je, dat is het unieke van het christendom. Er zijn heel veel godsdiensten waar één of meer mensen niet telt. Maar juist in het christendom, daar wordt de mens zo waardevol. Daar wordt ieder mens waardevol. Je ziet het wel een klein beetje terug ook bij het jodendom. We hebben dat nog niet zo lang geleden gehad. Die ruil met Hezbollah, met Libanon, met Israël. Israël kreeg twee dode lichamen van die twee korporaals. En ze hebben honderden Hezbollah-strijders daarvoor teruggegeven. Wat is één leven belangrijk in Israël? In Israël is het bekend, een bekend spreekwoord, wie één mensenleven redt, redt de hele wereld. Zo geldt het in Israël. Dat is de God van Israël, dat is de God van de Bijbel. En weet je, die God is een heel persoonlijk God die met je begaan is. Met elke fase van je leven, maar ook met elke dag in je leven. Daarom staat er zo mooi dat David die zegt, Heer, u kent mij zitten. He, dat staat zo prachtig, gij kent mij zitten, u kent mijn opstaan. En dan staat er ook iets verderop, gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. Deze vier, zitten, opstaan, gaan en liggen. Je zou kunnen zeggen, deze vier werkwoorden, die kunnen ook als het ware ons hele leven omvatten. Er zal een tijdje komen, Eddo en Suzanne, dat Jesse zit. Waar zit hij? Ik wil dit, ik wil dat. Hè? Dan is hij heel behoeftig. Dan kan hij het zelf nog niet pakken. Maar dan is hij afhankelijk van jullie. De tijd van het zitten. De tijd van geef me dit en ik heb dit. De tijd van afhankelijkheid. We hebben die tijd allemaal gehad. Allemaal gekend. De tijd van het zitten. Maar ja, dan komt de tijd van het opstaan. Je zou bijna kunnen zeggen, het op eigen benen staan. Dan komt die periode dat Jesse erop afgaat. En dat hij weet wat hij wil hebben. De tijd van het opstaan, op eigen benen leren staan. En na die tijd van het opstaan komt die tijd van het gaan. Oh, daar hebben we het nog lang niet over hoor, maar het komt wel een keer. De tijd van het gaan, de tijd van het loslaten. De tijd van je eigen leven gaan. En na de tijd van het gaan komt uiteindelijk weer de tijd van het liggen. Dan is het weer voorbij. Zitten, opstaan, gaan en liggen. Eigenlijk ziet elke dag van ons er zo uit. Maar globaal ziet ons hele leven er ook zo uit. En weet je, in elke fase van je leven is God met je bezig. Hij laat je niet alleen. Hij heeft een plan met je leven. Er staan woorden zoals, hij doorgrondt je. Hij verstaat het wat je meemaakt. Hij onderzoekt je. Hij omgeeft je. Ja, in de Statenvertaling staat, hij omsluit je. Dat betekent niet, God neemt je niet gevangen. God sluit je niet op. Maar hij is er altijd achter je. Je zou kunnen zeggen, in het verleden, alles wat achter je is. Als u nu terugkijkt naar alles wat achter u is. Ik denk dat we dan allemaal kunnen zeggen, God was er altijd. Hij was erbij. En als we voor ons uitkijken, ook dan is hij er. Achter ons en voor ons. Hij omgeeft ons. Hij is aanwezig. En vergeet dat alsjeblieft nooit. Hij is aanwezig. In elke fase van ons leven. Dat is het eerste couplet. Hij kent mij. Hij is er. Dat tweede couplet, dat is zo mooi. Hij is altijd bij je. Niet zomaar geïnteresseerd in je. Hij is bij je. Er staat zo mooi in de nieuwe Bijbelvertaling, dat zevende vers, prachtig genoemd van, hoe zou ik kunnen ontkomen aan uw blikken? Hoe zou ik me voor u kunnen verbergen? U bent er altijd. U ziet mij altijd. Waarheen zou ik vluchten? En dan worden er ook weer vier dingen genoemd. Steeg ik ten hemel? U bent er. Kwam ik in het dodenrijk terecht? U bent er. Kwam ik helemaal aan het uiterste van de zee? U bent er. Werd ik helemaal opgeslokt in het duister? U bent er. Hij is er. Wij denken soms heel wat te bereiken in ons leven, dat mag ook wel. En ja, daar wil de Heer ons ook in helpen. Ik denk soms wel eens, steeg ik ten hemel. Heel veel mensen proberen ook uit zichzelf ten hemel te stijgen. Dat zie je bijvoorbeeld bij, ja, bij de torenbouw van Babel. Dat is het streven van de mens. Het ten hemel stijgen. Het bijna gelijk willen worden aan God. Om God als het ware te onttronen. God gelijk willen zijn. Steeg ik ten hemel. En wij denken als mensen soms heel wat bereikt te hebben. Heel wat hoogtepunten in ons leven bereikt te hebben. En dan komen we eindelijk boven op die berg. En dan zeggen we, kijk eens even wat we bereikt hebben. En dan zegt de Heer, ik ben er. Ik ben er al lang. Wij denken misschien, oh wat hebben we grote uitvindingen gedaan. Op medisch gebied. Of technisch gebied. Hoge bergtoppen beklommen. En dan zegt de Heer, wist ik al lang. Ik laat me niet verrassen. Ik ben er al lang. Ik ben veel hoger. Ik ben veel hoger dan de hoogste bergtop waar jij ooit op kunt klimmen. Kwam ik in het dodenrijk? Maakte ik het dodenrijk tot mijn sponde? Daalde ik zo diep weg? Zakte ik zo diep weg? Kwam ik in een put van neerslachtigheid? In een depressie? En zeg nooit van, ach, dat zal mij niet overkomen. Dat overkomt mij niet, want daar ben ik veel te sterk voor. De grootste mensen zijn daar gevoelig voor. Het kan hen allemaal overkomen. dat je zo soms zomaar, zonder dat je daar erg in hebt, af kunt glijden in een enorme diepe kuil, een enorme diepe depressie. En dan wordt het allemaal donker om je heen. En dan kun je geen kant meer op. En dan denk je, hier ben ik helemaal alleen. En wat zegt de Heer dan? Ik ben er. Ik ben er. Soms wil je wel eens proberen om als een katje langs de steile muren uit die put te klauwen, te krabbelen en halverwege dan glij je weer zo naar beneden. Oh, je wil zo graag zo snel mogelijk weer uit die put. Maar dat zijn soms de kostbaarste momenten dat je soms wel eens in een depressie terechtkomt. Wij leven vandaag in een tijd waarin medisch gezien men wil proberen om al het lijden uit de weg te gaan. Een mens hoeft niet meer te lijden. Maar het zijn juist die momenten van lijden waarop je later terugkijkt als een tijd waarvan je zegt, dat is de meest rijke tijd geweest waar ik het meest geleerd heb. We zeggen wel eens, als we een cursus hebben voor jonge kinderen, hoe kan een kind ooit tevreden zijn als hij nooit iets heeft moeten missen? Hoe kan een kind ooit geduldig zijn als een kind nooit heeft leren wachten? En zo zijn er nog veel meer voorbeelden. Hoe kan een kind ooit blij zijn met zichzelf, een stukje zelfrespect hebben, als een kind nooit een flink karwei gedaan heeft, zonder iets ooit echt gepresteerd te hebben? Het zijn vaak die momenten van lijden, die momenten van diepte, die momenten van in de put zakken. Waarvan God later zegt, dat heb ik voor jou, dat had jij nodig in je leven. Omdat ik een plan met je leven had. Vergeet het alsjeblieft niet, of we nou op de bergtop zijn, of in de put, de Heer zegt, ik ben er. Ik ben er. Zegt David dat ook niet, zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis. Wat zegt de Heer dan? Hij is bij mij. En u weet dat juist in een dal, waar het diep is en donker is, daar stroomt altijd het water. Daar stroomt de rivier. En als je dat dal, die rivier, blijft volgen, tegen de stroom op, waar kom je dan terecht? Dan kom je vanzelf weer op de berg. Zo is God bezig in ons leven. Of, zoals David zegt, al zou ik aan het uiterste van de zee wonen, helemaal alleen. Bent u wel eens ergens geweest waar je echt gedacht hebt, nou hier ontmoet ik helemaal niemand meer? Dan zegt de Heer, ik ben er. Ook daar ben ik. Ik ben er ook. Misschien zitten hier wel mensen en dan zitten we hier in een kerk met een aantal honderden mensen. En dan zeg je bij jezelf, ik voel me zo alleen. Ik voel me zo alleen. Ik voel me onbegrepen. Niemand die naar me omkijkt. En straks als de deur open gaat en de dominee die geeft ons weer netjes een hand, dan loop ik naar buiten en dan ben ik. Dan is er niemand meer die naar me vraagt. En dan ga ik weer alleen naar huis. En dan kom ik alleen in mijn deur, in mijn slaapkamer of in het appartement waar ik woon. En daar ken ik niemand meer. Er is niemand meer die weet waar ik ben. Nou, zo kan het gebeuren. Zo kan het zijn dat mensen vanmorgen de kerk verlaten. Mag je dan dit zeggen? Eigenlijk is het zo, dat heeft iemand me ooit wel eens verteld. Als je dan in je kamer of in je appartement of in je huis alleen komt, vergeet dan nooit, voordat jij je sleutel in het sleutelgat stopt, was God al lang binnen. Hij is er. Ik ben er. En dan dat vierde wat hier staat, ook al word je door het duister opgeslokt, ook al is er geen lichtpuntje meer te bekennen, dan zegt de Heer, dat duister, de duisternis wordt voor jou het licht. Want ik ben er. Ik ben er zelfs in die duisternis. Weet je wat ik zo mooi vind van deze Psalm 139? God is niet een gelegenheidsgod die in bepaalde gelegenheden er wel wil zijn, maar God is er altijd. God is constant. God is er altijd. God is betrouwbaar. God is getrouw. Het derde couplet. God heeft ons ook gemaakt. We hebben het vanmorgen gelezen uit het stukje in Rut. De Heere schonk haar zwangerschap. Ik weet niet of jullie daarover nagedacht hebben, maar toen jullie dat geboortekaartje rondstuurden, daar stond als eerste woord van die tekst, want. Gij hebt mijn nieren gevormd. Dat woordje want, dat komt eigenlijk zomaar ergens vandaan, hè? Dat heeft met iets te maken, want. Want, gij hebt mijn nieren gevormd. Vers 13 van Psalm 139. Waar slaat het want op? Nou, je zou het ook terug kunnen draaien. Omdat hij mij gemaakt heeft, is hij altijd bij me. Kent hij me ook? Want gij hebt mijn nieren gemaakt. Het slaat terug op hetgeen wat daarvoor staat. Want hij kent je. Hij heeft je gemaakt. Ik ben begonnen met je. En ik maak mijn werk ook af. Waarom staat hier nou niet, want gij hebt mijn longen gemaakt? Of waarom staat er niet, gij hebt mijn hersens gevormd? Of mijn lever? Waarom staat hier nou exact, gij hebt mijn nieren gemaakt? Waarom wordt hier nou over nieren gesproken? Nou, er zijn wel bepaalde ideeën over. Nieren hebben een reinigende, filterende functie. Dus wat dat betreft, ja, wil God ook filterend, reinigend, onderscheidingsvermogen geven in ons leven? Dat is ook inderdaad heel belangrijk, nieren. Anders vergiftig je jezelf. Inderdaad, als God niet in ons leven is, dan vergiftigen we vanzelf wel ons leven. Gij hebt mijn nieren gevormd. Dat vond God inderdaad wel heel belangrijk, nieren. Maar er zit nog wat meer achter. Gij hebt mijn nieren gevormd. In Spreuken 23 vers 16, daar staat trouwens nieren. Gij toetst mijn nieren. Oh, dat woordje nieren, ja, dat orgaan, die organen worden heel veel in de Bijbel benoemd, nieren. Maar in Spreuken 23 wordt dat ook gedaan in vers 16. Maar dan krijgt het toch ook een andere betekenis. In Spreuken 23 vers 16. U heeft het waarschijnlijk in de NBG-vertaling, de nieuwe, of de Nederlands Bijbelgenootschap vertaling. Daar staat, dan zal mijn binnenste jubelen. Staat het zo bij u in de Bijbel? Oké. In de oude vertaling, in de Statenvertaling staat, mijn nieren zullen van vreugde opspringen. Hey. Nou, dat woordje nieren, dat kan op dezelfde manier vertaald worden als mijn binnenste. Heer, u heeft mijn binnenste gevormd. U heeft mij van binnen gemaakt. Mijn innerlijk leven heeft u gemaakt. Mijn nieren. Als we het nou toch over de Statenvertaling hebben, dan staat hier in de NBG-vertaling, als we weer teruggaan naar Psalm 139, daar staat, want gij hebt mijn nieren gevormd. In de Statenvertaling staat, gij bezit mijn nieren. U bent de eigenaar. U bent degene die mijn innerlijk leven tot u genomen hebt. U bent de bezitter van mijn innerlijk leven. En daar krijgen we de naam van Jesse. De naam van Jesse betekent letterlijk, hij is de Heer. U heeft mij in bezit genomen. U bent degene die recht heeft op mijn leven. En dan staat er zo mooi, hij heeft mij in de schoot van mijn moeder geweven. Of bedekt. De omgang met God was al in de moederschoot. U weet dat in Israël wordt de verjaardag gevierd. Niet vanaf het moment dat het kind geboren is, maar 9 maanden eerder. Vanaf het moment van de conceptie. Dat is het begin van het leven voor de Joden. Daar begint ook Gods relatie met een kind. Moet u nooit vergeten. Gods relatie met een kind begint al in de moederschoot. Jesaja, die zegt, Heer, vanuit de moederschoot heeft u me geroepen. En die uitdrukking gebruikt hij wel 4 keer. De moederschoot. Denk aan Johannes de Doper. Het kind wat opsprong in de schoot van Elisabeth toen Elisabeth de Jezus ontmoette, of Maria ontmoette. Gods relatie met een kind begint al in de moederschoot. En dan staat er zo prachtig, Heer, u heeft het geweven in het verborgene, staat er in vers 15, heeft u mij gewrocht, gewrocht, een heel moeilijk woord, wordt daar gebruikt. In de Statenvertaling wordt daar het woord gebruikt. In de diepte hebt u mij geborduurd. Gewrocht. Het is een borduurwerk. Als je daar ooit over nadenkt, hoeveel spieren, zenuwen, aders, hoe al die draadjes in je lichaam door elkaar heen geweven zijn. Nou, als medici weten ze misschien een promiel, een heel klein beetje van de manier waarop het menselijk lichaam gemaakt is. Wij denken heel veel te weten. Maar ach, er is zoveel verborgen nog in het menselijk lichaam. Als we alleen al denken aan die grijze massa die hier onder onze schedel zit, dan weet men als wetenschappers nog maar zo ontzettend weinig van dit grote wonder. Het leven. Het menselijk lichaam. Wij gaan soms, en daar staat zo mooi in dat stukje, in vers 14, mijn ziel weet dat zeer wel. Of, als je kijkt naar vers 6 van Psalm 139, het begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven, ik kan er niet bij. Ja, maar dat kunnen we niet toegeven. Dat willen we niet als mensen. We moeten er wel bij kunnen. Ook al moeten we helemaal op onze tenen staan. Wij denken dat we erbij kunnen. Maar ik kan er niet bij. Geef het nou maar eens ruiterlijk toe. Ik kan er niet bij. Het is zo'n enorm wonder wat er in de schoot van een moeder plaatsvindt. Hoe dat allemaal geborduurd wordt. Hoe het geweven wordt. Ik kan er niet bij. En weet je, dan gaan we soms eindeloze reizen maken naar wereld. De 7 wereldwonderen willen we graag zien. Maar weet je, je hoeft helemaal niet de deur uit om die 7 wereldwonderen te zien. Het grootste wonder vindt plaats in je eigen lichaam. En ik hoop dat u naar aanleiding van deze morgen, van het woord van God, opnieuw tot de verbazing, tot het grote wonder kunt komen van, Heer, wat heeft u ons toch wonderlijk geschapen? Wij willen heel graag over de schouder van God meekijken in de schoot van de moeder. Wat er allemaal zo wel gebeurt. Ik zeg altijd, wees hierin heel eerbiedig en ook terughoudend. Wij denken vaak in te moeten grijpen. Wij denken vaak God een handje te moeten helpen. Ik denk dat wij als mensen veel te veel ingegrepen hebben. En ik denk dat wij als mensen ook te maken hebben met een schepping die niet meer volmaakt is. Met een schepping die door de zonde ook kapot gemaakt is. Met een menselijk lichaam wat ook niet meer volmaakt is. Met een menselijk lichaam waar ook ziekte in terecht gekomen is. Waardoor ook dingen gebeuren waar we soms heel veel verdriet van hebben. Maar het toch altijd vasthouden. Heer, u ziet mij. U kent mij zitten, opstaan, gaan en liggen. U bent met alles vertrouwd. Ik leg het in uw hand. Een borduurwerk. Zo uniek. Onvergelijkbaar. Niet na te maken. Het is als het ware een kunstenaar. Een kunstenaar die in het verborgene een prachtig mooi kunstwerk maakt. Het niet toelaat om het te bekijken wat er gemaakt wordt. Nee, het wordt pas onthuld als het klaar wordt. Als het klaar is. En daarom betracht altijd een eerbiedige terughoudendheid. Om over de schouder van God mee te kijken. Uw ogen zagen mijn vormeloos begin. Wij waren een tijdje geleden in Bad Bentheim bij de Burcht, het kasteel. Het was een leuke kunstmarkt. En daar was iemand die kon leuke tekeningen maken. En onze dochter was erbij. En die man die zei, oh, je bent zo'n knappe dochter, van jou wil ik een tekening maken. Nou ja, dan ben je natuurlijk gauw voor de bijl. En dat kostte dan een paar euro's. En als die tekenaar dan, die een Duitser was, dat begon te tekenen, dacht ik, dat wordt niks. Hij zet een paar krassen zo neer. Maar ja, in de handen, in de gedachten van die tekenaar was het al lang klaar. Hij moest alleen nog dat wat hij in zijn hoofd had en wat hij zag eventjes nog mooi neerzetten op het papier. Nou, dat is eigenlijk God. Het was bij God al lang klaar. Het was bij God al lang klaar voordat hij... Voor ons was het nog maar een ongevormde klomp. Voordat God begon, dachten wij, wat moet dat worden? Maar God heeft het op zo'n wonderlijke manier waargemaakt. En die vormeloze klomp heeft God gemaakt tot een prachtig kind. Tot een schepsel. Tot een schepsel van hem. En dat niet alleen. En dan komen we bij iets waarvan David zegt, ik kan er niet bij. Het is voor mij te verheven. Weet je dat God het leven van Jesse al lang kan overzien? Daar begrijpen we helemaal niks van. God die staat boven onze tijd. Wij zijn in het tijdige, het tijdelijke. Maar God staat boven onze tijd en die kijkt net zo makkelijk vooruit of achteruit. Die weet precies wat er gaat gebeuren. Dat betekent niet dat wij maar passief dat moeten afwachten van wat God allemaal regelt vanuit het helemaal niet. Maar dat is het grote wonder dat God ons leven al lang kent. Voor hem zijn er geen verrassingen. Hoe kostelijk, ondoorgrondelijk zijn Gods gedachten voor ons. Tot slot. David, die wordt daar heel fanatiek. David, die wordt daar best wel een beetje... Eigenlijk denk ik wel eens, moet dat nou hier in deze prachtige psalm staan, vers 19 tot en met 22, dat David zegt, ik haat ze met een volkomen haat. Ik wil er niets mee te maken hebben. Het zijn vijanden van u. Het is zo jammerlijk, zo vreselijk als mensen God buiten hun leven plaatsen. Wat doen ze zichzelf tekort? En eigenlijk in een zeer sterk, versterkte manier drukt David zich hier zo uit. Het is zo vreselijk als mensen God niet kennen. in hun leven. Vandaar dat hij in dat 23e vers eindigt met de woorden: Heer, doorgrond mij dan, o God. En ken mijn hart. Hij wil als het ware zijn hart voor God openen. Hij wil als het ware zijn leven voor God openen en zeggen: Heer God, als er iets in mijn leven is wat niet goed is. Zoals ik ooit dacht het verborgen te houden voor u, wat ik met Bathseba gedaan heb. Heer, doorgrond me maar, reinig mij maar. En ik wil zo graag dat zijn wat u wilt dat ik zal zijn. Doorgrond me, Heer. Toets mij, beproef mij. Dat is heel gevaarlijk om dat tegen de Heer te zeggen. Het is een heel gevaarlijk gebed. We hebben dat, Helene en ik hebben dat één keer meegemaakt. Dat wij echt tegen de Heer gezegd hebben: Heer, ja, doe dan maar met ons wat u wilt. Beproef ons. Nou, we hebben het geweten. Het is een hele moeilijke tijd voor ons geweest. Maar als we nu terugkijken naar die vreselijke, moeilijke tijd, kunnen we alleen maar zeggen: Heer, het is goed geweest. Nee, je zegt dat niet zo gauw, toets mij. Want dan kun je wel eens, net zoals die drie vrienden in de brandende oven, terechtkomen. En dan wordt je leven gelouterd. En dan gaat de Heer soms een hele diepe weg met je. Maar één ding is dan zeker: God komt tot zijn doel met jouw leven. Toets mij en ken mijn gedachten. Zie of er mijn heilloze weg is. En leid mij op de eeuwige weg. Hoe is het met jou? Ben je op een heilloze weg terechtgekomen? Een weg zonder God? Een weg die als het ware doodloopt? God die wil je op de eeuwige weg plaatsen. Is het voor jou allemaal voorbij als dit leven voorbij is? Denk je van: nou, we moeten genieten van dit leven en dan is het voorbij? Er wordt in de Bijbel gesproken over een brede weg en een smalle weg. En je bent op één van deze twee wegen. De brede weg die gaat naar de hel. Ik kan het niet anders vertellen. Naar de eeuwige verlorenheid. En een smalle weg. Ja, het is maar heel smalletjes hoor. Het is maar heel smalletjes, maar die weg van Jezus. De Heer Jezus zegt: ik ben de enige weg. Dat is smal. De enige weg. Een hele smalle weg, een hele smalle poort. Maar die weg, die gaat naar de hemel. Op welke weg ben jij? Waar gaat jouw leven naartoe? Hij wil jou op die levende weg brengen. Stap van die heilloze weg af. Laat geen heilloze dingen toe in je leven. Maar geef jezelf volkomen aan hem. Die begonnen is en jouw leven ook wil eindigen. Je zitten, je staan, je gaan en je liggen. Amen. Zullen we het samen de Heer danken? Vader in de hemel, dank u wel dat we vanmorgen hier bij elkaar mochten zijn. Heer, dat we er getuigen van mochten zijn. Dat u de levende God bent die in ons midden wilde zijn. Door uw woord tot ons wilde spreken. En als we dan zo'n bekende psalm lezen, dan ontdekken we dat we er eigenlijk nog maar zo weinig van weten. Heer, als we stilstaan bij de manier waarop u het menselijk lichaam gemaakt heeft, dan ontdekken we dat we er nog maar zo weinig van weten. Heer, het is zo ondoorgrondelijk. Het is zo'n borduursel, Heer, wat niemand na kan maken. En, Heer, u heeft het borduursel zo uniek gemaakt. Heer, er is niemand zoals wij heel persoonlijk. We zijn allemaal weer anders. Heer, dank u wel voor uw bemoeienis met ons. Dank u wel dat u ons leven overziet. Ons zitten, ons staan, ons gaan en ons liggen. Heer, het is voor u allemaal al opgeschreven in uw boek zoals we gelezen hebben. Het is bij u allemaal al bekend. En wat is dan goed, Heer, om te mogen weten dat u ons omgeeft van voren. U bent er altijd bij. Waar we ook naartoe gaan, wat er op ons afkomt, Heer, u bent erbij. Maar ook ons omgeeft van achter. Heer, dank u wel dat u niet een gelegenheidsgod bent, maar dat u zo betrouwbaar bent, zo eeuwig, zo onveranderlijk. Heer, dank u wel voor wie u bent. Heer, wat wordt het leven rijk als we mogen weten, Heer, dat het leven niet zomaar toevallig ontstaan is. Uit een of andere natuurramp, maar dat ons leven ontstaan is vanuit de scheppende handen van God. Heer, wat wordt ons leven rijk als we mogen weten dat u een plan heeft met ons leven. En daarom willen we vanmorgen zeggen, Heer, komt u maar tot uw doel in ons leven. Heer, zo willen we zeggen, Heer, doorgrond ons maar en ken ons maar. Doorgrond ons hart, Heer, en beproef ons en leid ons op de eeuwige weg. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Zullen we onze dienst afsluiten met 541 uit de bundel Johannes de Heer. Tijdens de eerste coupletten zal er gecollecteerd worden voor het onderhoud van de gebouwen. En laten we dan bij het derde couplet gaan staan voor de zegenbeden die na dat derde couplet uitgesproken zal worden. Dus na het derde couplet de zegenbeden en daarna het vierde couplet. 1 en 2, dan het derde staande, dan de zegenbeden en dan het laatste couplet van 541. Ik zou het fijn vinden als Eddo en Suzanne straks met mij meegaan naar de hal. En dan kunnen de mensen jullie ook Godzegen toewensen. Ja. Ontvang dan de zegen die de Heer aan ieder van ons mee wil geven. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen, totdat de Heer Jezus terug zal komen en ons voor altijd thuis zal halen. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.